Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en ik zit hier met misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans. En ik denk dat ik namens ons alle drie kan spreken dat we hier vandaag met lood in onze schoenen zitten, omdat de reden dat we hier zijn is dat er gisteren de vertrouwenspersoon van de kroongetuige Nabil B. in de Marengo-zaak is neergeschoten, namelijk Peter R. de Vries.
Ja. Ja.
Vreselijk.
Ja, dus, ik zit hier ook wel met zwaar gemoed.
Ja, ik zit hier ook met zwaar gemoed.
Afschuwelijk voor Peter, voor zijn naasten vooral.
Ja.
Het is goed om te benadrukken.
Wij nemen deze podcast op woensdagmiddag uur of drie. En op dit moment weten we niet beter dan dat Peter R. de Vries nog vecht voor zijn leven. Weten jullie meer?
Nee, dat hij zwaar gewond is en dat hij momenteel in bijzijn van zijn naaste vecht voor zijn leven.
Ja, in het ziekenhuis ligt.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, Paul, jij was gisteren in de Lange Leidse Dwarsstraat, hè? Net nadat je hoorde dat het gebeurd was.
Ja. Ja, en dan krijg je zo'n bizarre mengeling van werk en wat er verder allemaal door je hoofd gaat. En dan kreeg ik een tip. En die waren we druk aan het checken. En ondertussen was ik op de fiets gesprongen naar de Lange Leidse Dwarsstraat. En dan gaandeweg. Meestal wil je dat een tip snel wordt bevestigd, zodat je het nieuws als eerste kan brengen. En dit soort tips hoop je dat het gewoon niet waar is.
Ja, ik neem aan dat jullie elkaar ook goed kennen en dat je elkaar vaak tegenkomt in de journalistieke wereld.
Ja, kijk, ik ga niet eens doen alsof we de beste vrienden waren, maar we hadden een uitstekende verstandhouding als collega's die dezelfde grote processen volgen.
Ja. Toen jij daar kwam, was hij daar nog?
Hij was net afgevoerd. En het kwam ook omdat het even duurde. Ik was wel snel in de Leidse buurt, maar ik werd even opgehouden door wat politie.
Ja.
Om daar dichtbij te kunnen komen. En daarna kon ik wel heel dichtbij de plaats komen. Omdat dat in het begin zetten ze het nog niet zo dichtbij af. Of niet zo ver af, het is zo groot af. En al snel gingen ze het veel verder afzetten. Toen werd de afzetting helemaal tot aan de Leidse straat, terwijl hij echt een heel stuk verderop was neergeschoten. En ja, en dan verzamelt zich zo langzaamaan alles wat zich zo'n beetje met de misdaadjournalistiek schuinstrepen, gewoon de reguliere Amsterdamse journalistiek bezighoudt en landelijk. Dus dan sta je daar met een heleboel journalisten en ramptoeristen ook. En mensen die misschien wel niet iets gezien
bewoners,
hebben.
Ik.
Bewoners,
denk ik.
Mensen die uit de horeca werden weggestuurd. Je moet je niet. De
Lange Leidse
Dwarsstraat is vol met horeca. En
ja.
Die mensen werden uit de eetentjes en zo ook weggestuurd en zo. En ja, en die sfeer is natuurlijk beklemmend, omdat je weet dat het er heel slecht uitziet. Er gingen ook heel snel al hele nare beelden van Peter die op de grond lag over sociale media.
Ja.
Ja, die kun je niet zien. Het is verschrikkelijk ook voor de nabestaanden dat zoiets zomaar circuleert.
Ja, ik denk dat iedereen ze uit verschillende hoeken toegestuurd kreeg.
Ja, en dan stroomt je telefoon natuurlijk helemaal vol met appjes en dingetjes, piepjes en mensen die bellen en mensen die jezelf wil bellen. Je hebt allemaal lijntjes uitgegooid en mensen nemen uiteindelijk de moeite te antwoorden en zo. En dan, ja, dan sta je daar eigenlijk een soort van nog wat kijken of je wat getuigen kunt spreken en zo. En er waren nagenoeg ook wel wat jongens die zich blij toonden dat Peter R. de Vries iets verschrikkelijks was overkomen.
En meen je dat?
Ja, dat is echt afschuwelijk.
Hebben ze een idee wat ze zeggen überhaupt?
Denk ik niet. Dus kun je ze maar beter negeren ook.
Ja, wat vreselijk.
Maar een hele rare sfeer.
We gaan nog heel veel dingen bespreken over wat er gebeurd is gisteren. Laat het eerst even over Peter R. de Vries hebben. Want we kennen hem al, de meeste mensen kennen hem denk ik heel erg van de televisie. Hij zat vaak in talkshows. Hij zat natuurlijk bij RTL Boulevard, waar hij toen net vandaan kwam. Wouter, kan jij een beetje zijn loopbaan schetsen als journalist?
Ja, hij is volgens mij ooit begonnen bij de Telegraaf. Hij was gewoon een journalist, talentvolle journalist. En hij heeft eigenlijk volgens mij zijn eerste echte hele grote wapenfeit was het boek over de Heineken-ontvoerders. Hij heeft de Heineken-ontvoering verslagen voor de Telegraaf.
Mm-hmm.
En is daarna nauw opgetrokken met een van de hoofdpersonen van die Heineken-ontvoering. Een van de uitvoerders van die Heineken-ontvoering, Cor van Hout. En ook wel Willem Holleder. En heeft de bestseller De Heineken-ontvoering daarover geschreven. En zeg maar, hij heeft daarna, dat is eigenlijk een soort katalysator van zijn carrière geweest. Hij is daarna nog eventjes hoofdredacteur bij Actueel geweest. Hij heeft voor Panorama geschreven. Toen heeft hij een van de Heineken-ontvoerders opgespoord in Paraguay. Hij heeft daarna een televisieprogramma gehad. Dat Peter R. de Vries.
Ja, hij werd natuurlijk steeds meer een mediagezicht eigenlijk, hè?
Ja, en dat kwam echt. Ja, hij had ook wel een soort neus voor zaken die het gemoed bewegen. Hij ging met name cold cases. Heeft hij heel veel van die zaken heeft hij lang gevolgd. En als die zaken dan uiteindelijk opgelost werden. Ja, dat was niet zonder de inspanning van Peter R. de Vries gelukt. Hij had wel een hele eigen stil, een eigen signatuur die hem ook in zijn carrière echt wel op kritiek is komen te staan. Maar hij heeft, wat hem wel bijzonder maakt, is dat hij, als hij voor iemand gaat, dus voor nabestaanden van,
mm-hmm.
Van slachtoffers van moorden bijvoorbeeld, dan is dat niet, zoals wel vaak gebeurt in televisieland, is dat niet een iets van de korte termijn. Hij gaat voor lange termijn relaties. En mensen voor wie hij het heeft opgenomen. Bijvoorbeeld de familie van Nicky Verstappen.
Ja.
Nou, daarin zie je dus dat die.
Nog steeds veel aan het nieuws ook, hè, die zaak.
Ja, die is natuurlijk onlangs eigenlijk helemaal tot een ontknoping gekomen. En dan is Peter R. de Vries. En dat komt omdat hij heeft altijd contact gehouden met die familie. En hij heeft zich gaandeweg dan ook. Ontpopt hij zich als een soort. Ja, een soort spreekbuis van die familie in de media. Omdat het zijn vaak mensen die hebben helemaal geen ervaring met media. En die komen dan bij hem en die zeggen, ja Peter,
help
wat
ons.
Moet ik doen? Help
wat,
ons.
Wat wel interessant is dat hij al vrij snel in de periode die nu Wouter beschrijft, een hele eigen variant op reguliere journalistiek is gaan ontwikkelen. En in de leader van zijn programma, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, klonk het ook, ik klaag aan. En nou ja, goed, dat zegt een journalist.
Maar heel ergens persoonlijke betrokkenheid eigenlijk.
Heel
hè?
Persoonlijk.
Onderzoekt, hij pakt het ontmaskerd en klaagt aan. Was dat?
Ja, precies. En hij heeft heel bewust het zijpaden van het journalistieke pad gekozen. En uiteindelijk werd Peter R. de Vries misdaadverslaggever gewoon een eigen variant op wat misdaadverslaggeving is. Kijk, Wouter en ik en andere misdaadverslaggevers staan aan de rand van het speelveld en beschrijven wat zich in dat veld afspeelt.
Mm-hmm.
En Peter is gaandeweg steeds meer dat veld gaan betreden. Er zijn dankzij hem mensen die onterecht vastzaten uiteindelijk uit de gevangenis gekomen.
Kan je vertellen welke zaak dat was? Nou ja, zijn dat onbekende zaken?
Nee, dat is in de Putse moordzaak.
Nee, dat is een hele bekende zaak. Ja, en andersom is ook heel oud Hells Angel Louis Hageman, die buiten was, die is na bemoeienis van Peter in de cel beland, leeflang.
Ja, wat hij is gaan doen, hij is zich heel erg intensief gaan bemoeien met die strafprocessen.
Mm-hmm.
En dat kwam eigenlijk tot een soort, ja, hoe zeg je dat? In het Holleder-proces kwam dat helemaal samen. Hij kende de zussen van Willem Holleder,
ja,
natuurlijk al heel lang, omdat hij al jaren op is getrokken met Cor van Hout, die hij ook
omschreef. Sonja Holleder was.
Ja, als zijn beste vriend. En hij is eigenlijk van journalist is hij echt in dat proces, in het Holleder-proces, is hij echt een factor geworden.
Ja, want ze hebben uiteindelijk aan hem ook gezegd dat ze wilden gaan vertellen, toch, over Holleder.
Ja, en hij heeft ze van A tot Z begeleid daarheen. Ja. Dus hij heeft Astrid en Sonja mee overgehaald eigenlijk. In elk geval mee uitgelegd wat hen te wachten zou kunnen staan en zo. En samen hebben ze die afwegen gedaan, hebben ze veel gezeten. En zij is uiteindelijk naar justitie gestapt. En zij ze met z'n drieën gaan getuigen tegen Willem Holleder. Mm-hmm. En dat was op zich ook wel bijzonder, omdat Willem Holleder al heel lang een goede bekende van Peter was zelf. Maar hij heeft uiteindelijk gevonden dat het zo onrechtvaardig was, wat die zussen was overkomen in zijn visie, dat hij met hen tegen Holleder is gaan getuigen. En daardoor werd het ook heel rumoerig in het proces, want Willem Holleder haatte hem natuurlijk daarom.
Hij is, zoals ze dat noemen, in die zaak procespartij geworden. Wij zitten natuurlijk altijd in die bankjes in de rechtbank. En wij mogen niks zeggen. Wij zitten daarbij, want wij zijn geen procespartij.
Nee,
wij doen niet mee.
Gebeurt.
Wij schrijven alleen maar op wat daar gebeurt. Hij is dus duidelijk echt wel die grens overgegaan. Zegt, nou, ik ben nu wel procespartij.
En hij was er trots op. Hè? Het is niet dat we hem hier nu beledigen ineens. Hij
het is ook zijn keuze.
Willens
en
wetens is hij steeds die processen is hij, gaan betreden. En later mm-hmm. dus, en dat is de actualiteit, heeft hij zich op verzoek van kroongetuigen Nebel B. Kroongetuigen tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten in het grote Marengo-proces. Heeft hij op verzoek van Nebel B. De rol van vertrouwenspersoon ingenomen. En heeft hij advocaat Peter Schouten en later advocaat Onno de Jong erbij betrokken. En zij zeggen drieën Nebel B. gaan bijstaan in het grote proces.
Ja, en daar werd binnen zeg maar journalistieke kringen, en niet alleen journalistieke kringen hoor, maar ook bij het Openbaar Ministerie en ook bij de advocatuur, werd daar wel over gefronst van, joh Peter, wat doe je nou?
En is het omdat hij dan eigenlijk soort twee petten op had? Of omdat hij helemaal niet ervaring heeft als advocaat, zeg maar juridische ervaring
nou,
heeft
dat,
in die zin?
Al die dingen. Hij is geen advocaat. Hij heeft meerdere petten op. En Peter vindt dat hij dat kan scheiden.
Maar goed, blijkbaar vond Nebel B. het ook. Want dat verzoek komt dan uit zijn kant.
Nou, maar Nebel B. wilde Peter, tenminste dat is een beetje de indruk die ik ervan heb, Nebel B. wilde Peter R. de Vries.
Maar omdat hij veel
meer. En de advocaten
die
daar vervolgens bij kwamen, dat was eerder een beetje bijzaak dan hij wilde Peter.
En dan moeten we even de context schetsen. Want mm-hmm. Zes dagen nadat Nebel B. in maart 2018, was gepresenteerd als kroongetuige, is zijn volstrekt onschuldige broer Ridouan vermoord in Amsterdam-Noord.
Ja.
Vervolgens is zijn advocaat Dirk Wiersum vermoord. Andere geweest advocaat was een andere rol gaan aannemen. Nebel B. zat zonder advocaten. Heeft later een tijdelijke advocaat gehad. Dat was niet een groot succes.
Mm-hmm.
En zat met de handen in het haar. Want door de moord op Dirk Wiersum was het heel moeilijk een nieuwe
om
advocaat te vinden.
Om iemand te vinden.
Want
ja.
Ja, brandend huis te koop. Snap je? Dus wie wilde nog instappen in het proces waarin een voorganger doodgeschoten was? En in die context is uiteindelijk het verzoek gekomen vanuit Nebel B. om aan Peter R. de Vries om een rol te gaan spelen. En hij heeft gevonden, en hij was inmiddels overigens directeur van een eigen advocaatkantoor.
Ja.
En Peter heeft gevonden dat hij dat kon doen. En dat is weer dus een hele erge zijstap van het normale pad van wat de journalist doet. En daar werden dat was natuurlijk wel een hele heftige keus voor
ja.
een journalist.
Ik bedoel, als ik gewoon bij mezelf te raden ga, dacht ik zo van, oké, maar wacht heel even. Je staat dat je de familie Holleder bijstaat. Hè? Dus zijn zussen, de mm-hmm. slachtoffers. Dat snap ik nog wel. Dat is een soort historisch zo gegroeid.
Ja, omdat je een soort vriendschapsband
ja,
had.
En dat
ook.
Je de familie van Nicky Verstappen bijstaat. Ja, natuurlijk. Die mensen, jij helpt hun. En dat je hebt ook een soort journalistieke distantie.
Ja, en je bent echt de media
ja, dat vond ik.
Ervan.
Maar hier ging Peter natuurlijk Nebel B. bijstaan. En Nebel B. is betrokken geweest, hè, dat heeft hij zelf toegegeven, bij twee liquidaties.
Mm-hmm.
Dus met andere woorden, hier ging Peter het dus een beetje zeg maar opnemen in het kamp van wel iemand die weliswaar was overgestapt naar justitie, maar ook iemand die betrokken was geweest bij twee moorden.
Ja, dat doen natuurlijk de meeste mensen die advocaat zijn.
Ja, maar hij is
vertegenwoordiger.
Ja,
nee, dat is waar.
En dus neem je het in de ogen van de tegenpartij op tegen de verdachte van het Marengo-proces.
Ja.
En zonder dat we hier nu kunnen gaan stellen en bewijzen dat de reden is waarom hij is neergeschoten, heeft het er wel alle schijn van, als je een stapje terugneemt, dat veel eerder de reden zal zijn geweest dat dit is gebeurd, dan dat hier een aanslag op een misdaadjournalist is gepleegd. En dat,
ja.
dat is heel gevoelig, ligt dat. En terecht, maar ik vind toch dat we dat moeten bespreken. Omdat, kijk, Wouter en ik zien dit niet zozeer als een aanslag op een misdaadjournalist, als wel als een vervolg van Nebel B. wordt kroongetuige, vervolgens wordt zijn onschuldige broer vermoord, vervolgens wordt zijn advocaat vermoord en nu is zijn vertrouwenspersoon neergeschoten.
In het kader van wie wil hierna nog iets met Nebel B. te maken hebben.
En zo zien wij het als een aanslag op de rechtsstaat, veel minder als een aanslag op de journalistiek.
Ja, dat is wat ook wel Grapperhaus ook gezegd heeft. Hè? Dit is een aanslag op de rechtsstaat.
Ja, maar inmiddels is dat ook wel, wordt dat nu ook wel gezegd. Gisteren werd heel erg van, joh, dit is een aanslag op de pers. Ja, weet je wel, en dat heeft dus alles te maken met de petten die Peter op had. Want toen hij uit de studio kwam, mm-hmm. had hij daar als journalist gepraat over een Amsterdamse moordzaak.
Ja.
Dus daarmee zie je dat. Kijk, en Peter is mans genoeg om dat die weet dat precies. Dat is een professional en die weet precies welke pet hij op welk moment op heeft.
Mm-hmm.
Alleen voor de buitenwacht, en dat heb ik ook al eens eerder gezegd, kan dat best een beetje diffuus zijn. Zit hier nou Peter, de vertegenwoordiger van de kroongetuigen? Zit hier nou Peter, de journalist? En voor Peter was dat glashelder. Altijd, daar twijfel ik niet aan. Alleen voor de buitenwacht, en dat zag je dus ook, hè, dat Peter bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen bij Bo aan tafel zat. En dat Bo hem vervolgens vragen ging stellen alsof hij met een journalist aan het praten was.
Ja. Ja.
En dat valt Peter allemaal niet aan te rekenen. Hè? Peter die
verwarring is altijd gewoon heel veel doen.
Al in de tijd van Klaas Bruinsma had hij afspraken met Klaas Bruinsma, waarna er geen artikel over Klaas Bruinsma verscheen. Maar hij vond dat gewoon legitiem.
Ja, er werd wel vaker gezegd dat hij ook dicht tegen de onderwereld aanscheurde, toch? Of dat
ja,
dan te vriendschappelijk
zou
zijn. Ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld. Ik vind ook, weet je, dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld, omdat met iemand praten, ja, het kan. Ik praat ook wel met iemand zonder dat daar een stuk van komt.
Nee, maar ik bedoel dat hij toentertijd ook die kritiek heeft gekregen, bijvoorbeeld in de Pool, dat hij iemand uit de wind zette. Snap je? En of dat nou wel of geen terechte kritiek is.
Terwijl jij zou zeggen, als journalist vind je dat je daar wel over moet schrijven dan?
Nou, het ligt eraan wat diegene je vertelt. Maar in elk geval heeft hij die kritiek over zichzelf afgeroepen en heeft hij die altijd vol zelfvertrouwen verworpen. Peter is heel open geweest. Peter heeft gesproken op de begrafenis van de zware crimineel Cor van Hout, want dat was een goede vriend van hem. En bij Peter is dat volkomen logisch geweest altijd, voor hem.
Want
voor
de buitenwacht is het verloochend. Er zit ook een soort loyaliteit in, hè? Hij verloochent iemand niet. En als hij vindt, Cor van Hout is mijn vriend, en dan ga ik ook op zijn begrafenis staan, want het is mijn vriend. Het zou schijnheilig zijn als ik dat niet zou doen.
Des te kwaaier was Willem Holleder. Die dacht, want een tijd lang was Peter R. de Vries in de buurt van Willem Holleder, samen met diens vaste vriend en fotograaf Ferry de Kok. En ze zijn wel te zien geweest met z'n drieën op motoren door de stad. Snap? En Peter heeft hele vertrouwelijke gesprekken met Holleder gevoerd, die uiteindelijk in het Holleder-proces, omdat Holleder bepaalde zaken begon te ontkennen die Peter stelde, heeft Peter het gewoon uiteindelijk in oude in die open gegooid in de rechtszaal. En Holleder dacht, ik dacht dat jij nu iemand was die altijd loyaal zou blijven. Peter had er toen volgens hem een hele goede reden voor om dat niet te doen. Maar dat is, Peter heeft altijd zijn eigen wijze in de positieve zin ook wel koers gekozen.
Ja, je zei natuurlijk, hij heeft zijn eigen stijl. En dat is natuurlijk ook hoe hij gewoon overkwam in de media. Hè? Bedoel,
maakt hem heel oorspronkelijk.
Ja, en hoe hij praat. En compleet stoïcijns. Compleet wat iemand over
hem zegt. Het maakt hem oorspronkelijk, maar het roept ook aversie op. En daar kun je niet omheen. En ook, hè, dus hij staat dan op een gegeven moment, wordt hij dan de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen.
Ja.
En dan zitten we dus weer met z'n allen in de persbanken. En Peter zit dan ook als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen op een persplek. En dan zie je dus gelijk eigenlijk al hoe raar dat allemaal is. Want iedereen zit er, hè? Maar je zit hier toch in een andere rol nu. En Peter heeft gewoon zoiets, ja, ik ga daar gewoon zitten.
Hij combineert dat gewoon.
Ja, en ik bedoel, en dat is nogmaals, dat is zijn goed recht. En dat, weet je wel, dat, ja, hij pakt dan denk ik ook de ruimte die hem gegund wordt. Hè? Maar dat zijn wel dingen waar mensen zoiets van hadden, zo, weet je wel. En daar werd dus ook wel fronsend naar gekeken. En ook binnen het OM. Hij is geen advocaat, maar hij werpt zich daar daartussen.
En binnen het OM waren er ook wel mensen die dachten, hey, we hebben hier een enorm probleem. Onze kroongetuige heeft geen bijstand meer. Ja. En Peter komt helpen met dat oplossen. Dus daar werd ook dubbel over gedacht binnen het OM.
Ja, want ik kan me herinneren dat we op het Parool een keer schreven van dat mensen zeiden dat de Vries het helemaal niet kon doen. Dat hij niet mocht gaan doen.
Er zijn hele verschillende meningen. Kijk, Peter riep sterke meningen op. Ja. Dat kunnen we wel vaststellen. En dit was een onderwerp waar hij dat zeker heeft waargemaakt.
Ja, we hebben hier natuurlijk nu veel met je oudere onderwereldzaken eigenlijk besproken. Zoals Van Holleder. Maar hield hij zich ook bezig met een nieuwe generatie criminelen?
Aanvankelijk echt wel minder. Ik weet nog dat toen het boek van mij en Marijn schrijver Mokro Mafia, toen we daarvoor zaten we bij Umberto Tan. En toen zat ik naast hem aan tafel. En toen zei hij, was echt zijn verhaal een beetje, ja, joh, dit is toch allemaal niks nieuws onder de zon. Vroeger had je Chinese triades en die schoten elkaar ook dood. Mm-hmm. Dus dat was aanvankelijk niet echt zijn porté. Tot eigenlijk in 2019... Maakt hij bekend, ik sta op de dodenlijst van Ridwan Taghi. En dat was eigenlijk een beetje, ik heb hem nog een appje gestuurd, jeetje wat verschrikkelijk en zo, en wat erg. En toen zei hij, ik breng het nu naar buiten.
Terwijl hij niet toen als journalist, hij was nog niet betrokken bij Nebel B.
Nee, maar hij gaf wel commentaar in RTL Boulevard zo bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, maar dat was vrij summier.
Ja, het was summier, het was opmerkelijk. En het was
meer commentaar dan jullie over de zaak.
Nee. Nou, hij had wel altijd een hoger profiel op televisie dan we hebben gekozen. Mm-hmm. En dat was informatie van de criminele inlichting bij de inlichtingeneenheid binnengekomen. En hij was er kwaad over dat hij niet. Hij vroeg dan aan het Openbaar Ministerie, die hem liet mededelen van, Peter, je staat op een dodenlijst, of hoe dat ook geformuleerd was. En hij wil dan weten, ja, wie dan, hoe dan? En het Openbaar Ministerie wilde het niet zeggen. Dat kan namelijk niet bij dat soort informatie. Maar daar was hij wel wrokkig over. En Wout moet misschien verder gaan met het verhaal wat er vervolgens gebeurde.
Ja, vervolgens krijgt hij een brief van Ridwan Taghi.
Een echte brief.
Zo werd het gepresenteerd.
En in RTL Boulevard houdt hij die brief omhoog. En zegt hij, ja jongens, zie je, Ridwan Taghi schrijft dat hij mij niet bedreigt. En hij heeft altijd respect gehad voor mijn werk. En dus het is eigenlijk. En vanaf dat moment lijkt het wel alsof er een soort iets in beweging is gekomen waarin hij meer
bij de zaak betrokken is geraakt.
En waar die brief vandaan komt, dat vertelde hij niet.
Mm-hmm. Want Ridwan Taghi was toen voortvluchtig en in elk geval voor de staat niet te vinden.
Hij zat nog niet in de EBI in Nederland.
Nee. Ridwan Taghi wordt aangehouden. En het volgende moment eerst werd nog natuurlijk Dirk Wiersum vermoord.
Onze collega van de Telegraaf, John van der Heuvel, zat inmiddels sinds december 2017 in de zwaarst denkbare beveiliging. Dat is nog zo, helaas.
Dus die stond op dezelfde lijst?
Ja, en dus dat was best wel een vreemd moment dat dit met Peter zo ging. En dat Peter dan ineens een brief had waarin Taghi zei, jij hoeft van mij niks te vrezen. Maar daar stond niet in dat John ook niks te vrezen had, snap je? Dus het was een hele nare, rare situatie.
Ja.
En vervolgens, ja, het zeg maar lang verhaal kort. Vervolgens is Peter wordt aangezocht om Nebel B bij te staan.
En dan krijg je weer een interessante kwestie. Want kroongetuigen wordt extreem zwaar beveiligd.
Ja.
De nieuwe advocaten die aangezocht werden, kregen zware beveiliging aangeboden. Peter ook. Maar Peter wilde niet in de beveiliging leven. Als ervaringsdeskundige kan ik wel argumenten bedenken waarom je dat niet wil. Dat is namelijk geen fijn leven. Maar hij was heel principieel daarin. Hij heeft het vaak aangeboden gekregen, vaak afgeslagen. En hij heeft zelfs. John van der Heuvel werkt natuurlijk ook bij RTL Boulevard vaak achter die desk.
Ja.
En die zat natuurlijk in de zware beveiliging. En op een gegeven moment heeft de driehoek van de burgemeester, hoofdofficier en politiechef van Amsterdam besloten dat John daar niet meer mocht komen. Omdat het steeds een veiligheidsgedoe.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen om hem heen dan daar.
Ja,
bezig.
En het Leidseplein moest door zware bewapende mensen worden afgezet, min of meer, op gezette tijden geregeld. Nou, Peter de Vries heeft dat nooit gewild. En Peter heeft zelfs niet gewild dat hij altijd door een beveiliger werd vergezeld. Bijvoorbeeld in opdracht en betaald door RTL Boulevard. En hij heeft zelfs niet gewild dat zijn auto, die in de Lange Leidse Dwarsstraat in een parkeergarage, dat het door met valetparking, dat die werd opgehaald, zodat hij recht voor de deur kon instappen en maar 2 meter over straat hoefde.
Vind jij, je hebt natuurlijk, je hebt net gezegd, hè, ik heb deels ook in beveiliging of beveiligd geleefd op een andere plek. Ik zeg het echt heel krukkig, sorry. Vind jij dat je als persoon zelf helemaal kan bepalen dat je het wel of niet wil? Want aan de andere kant wordt justitie er natuurlijk op aangekeken dat dit gebeurt in Nederland.
Kijk, in Nederland zijn we gelukkig vrij om daar zelf over te beschikken. Maar als er een bepaald dreigingsniveau wordt aangenomen, dan is er behoorlijke druk op jou om beveiliging te accepteren. Mm-hmm. Nou, Peter wil dat per se niet. En Peter vond het geen leven. Peter vond ook dat het dat je moeilijk kon peilen wat de overheid, of de overheid het wel goed kon doen, snap je?
Ja, dat is natuurlijk ook gebleken toen met de broer van de kroongetuige.
Er is zo verschrikkelijk veel misgegaan in sommige zaken rond beveiliging van personen, bijvoorbeeld familieleden van de kroongetuigen, dat hij zag dat gewoon helemaal niet zitten. En toen hij in het begin met de kroongetuigen in zee ging, zijn er ook allemaal dingen heel erg misgegaan. En daar moet ik bij zeggen, ik heb zelf heel goede ervaringen met hoe ik ben beveiligd. Zo, super professioneel. Maar ik weet wel van anderen waar er veel dingen mis zijn gegaan. En Peter zag dat ook. En vond dat bevestigen dat hij er maar niet aan moest beginnen. En dat hij maar gewoon zelf zijn leven moest leiden. En ja, dan er maar van uitgaan dat het goed zou komen.
Hij heeft volgens mij ook een tatoeage op zijn knie. Liever staand sterven dan in het dan geknield leven of zoiets was het.
Ja. Yeah.
Ja, dat typeert hem ook. Hij heeft zoiets van, ik ga dat niet doen. Ik wil niet zo leven. En ik bedoel, ja, daar valt veel voor te zeggen. En er valt ook veel tegen te zeggen.
Ja, vooral op een dag als gisteren natuurlijk.
Nou ja, en dan krijg je, te zeggen. En uiteraard gaan wij op onze kritische vragen stellen bij de overheid. Dat vind ik ook terecht. Van, oké, als hij niet zelf beveiliging wil, moet je niet op zijn minst minimaal dingen regelen die misschien niet zichtbaar zijn of zo. Maar hij wil het ook echt niet hebben.
Maar goed, we weten niet zeker of dat er niet geweest is,
nee,
toch?
Maar de pijnlijke conclusie rondom het verhaal van deze kroongetuigen is nu wel dat in zijn omgeving, hè, mensen die aan is zijn broer doodgeschoten, werd niet beveiligd. Zijn advocaat, Dirk Wiersum, is doodgeschoten, werd niet beveiligd. Peter Vries is neergeschoten, werd niet beveiligd.
Ja, Nebel B. heeft nog wel een advocaat, hè? Peter Schouten, 2.
Ja.
Die zijn, neem ik aan, nu ook wel ondergedoken.
Ja, die vinden het natuurlijk verschrikkelijk. Iedereen vindt dit verschrikkelijk, maar voor hen is het extra naar. En wat denk je dat de kroongetuige hierover zal denken? En dienstnaasten. Kijk, enerzijds is de kroongetuige natuurlijk een crimineel. En heeft hij, maar zijn naasten hebben nergens om gevraagd. En nee, het is nu de derde min of meer intimus. En dat gaat in gradaties die hen ontvalt. Dat is natuurlijk een tranendal. Dat is afschuwelijk.
Ja. Ik wil nog even naar gisteren terug. Toen Peter R. de Vries is neergeschoten. Want er zijn eigenlijk die avond heel snel verdachten opgepakt. Hoe kan dat zo snel? Je denkt, iemand schiet, vlucht weg.
Ja. Het
verdwijnt.
Het staat wel een beetje misschien symbool van voor hoe tegenwoordig in het milieu wordt geopereerd soms. Als je ziet bij de broer van de kroongetuigen, dat is een buitengewoon roekeloze huurmoordenaar die daar heeft opgetreden, is ook meteen gepakt. Bij Dirk Wiersum, buitengewoon roekeloos, goed voorbereid te delen met gestolen auto's en observaties en zo. Uiteindelijk toch in de uitvoering allerlei knulligheden waardoor zij konden worden gepakt. Hier, degene die dit gedaan heeft, die midden in de Amsterdamse binnenstad. Daar is daar geen vierkante meter die niet door camera's wordt gedekt.
Ja.
Ze zijn weggegaan. Hij is opgepikt met een vluchtauto. Getuigen hebben daar een goed signalement en waarschijnlijk het volledige kenteken van kunnen geven. Dan kan de politie dat kenteken in, dat heet ANPR, in videosysteem, camerasystemen zetten van de snelweg. En dan kunnen de auto's gewoon gevolgd worden.
Gewoon letterlijk volgen waar, langs welke camera's
ze zijn gewoon op de snelweg klemgereden en gearresteerd. Een man van...
Ja, wat weten we over de verdachte?
Eén is een Pool en de andere is een Nederlander van 35 en 21 uit moet ik het goed zeggen, Maurik en Rotterdam. En diegene uit Rotterdam, die heeft ook een woning in Tiel. En dat is relevant, omdat Maurik en Tiel, dat zijn plaatsen die heel erg te linken zijn geweest in het verleden in grote zaken aan mensen uit de periferie van Ridwan Taghi.
Ja.
En daardoor dat versterkt de aanname dat mogelijk dus als motief wordt gezien, Peter, als helper van de kroongetuigen tegen de groep Taghi. Waarmee ik niet wil stellen dat Taghi dit heeft gedaan. Hè? Dat kunnen wij hier allemaal niet hard maken.
Nee.
Maar die gang van zaken en waar die verdacht vandaan komen, dan denk je, hey, dat is ook wel te linken in geweest aan periferie Ridwan Taghi. Dat versterkt dus wel het beeld.
Ook omdat hij in die buurt is opgegroeid, hè? Bij Nieuwegein en zo.
Ja, ik bedoel, daarbij moet je natuurlijk wel opmerken dat dat inderdaad wel echt met een vrij grote slag om de arm moet.
Ja, het is allemaal zo pril. Kijk, dat onderzoek is zo pril. Dus wij stellen hier nu wat we van een afstandje zien en hoe het eruit ziet. Dat is niet gezegd dat het zo is. Dat gaat allemaal nog blijken.
Mm-hmm. Maar het motief voor die aanslag op Peter, is dat dan uiteindelijk ook natuurlijk Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuige, lijkt me dat hij dan uiteindelijk gewoon niks meer gaat zeggen en dat die zaak dan moet klappen, terwijl er zoveel andere bewijzen.
De verklaringen van Nebil B, hè, die zijn niet zijn niet meer zo belangrijk in dat hele proces. Dat klinkt heel gek. Maar ik krijg, hè, als dit de reden is geweest, als het echt omwille van Nebil B, die aanslag is gericht op Peter R. de Vries, dan is dat gewoon een vorm van wraak of bijna terreur, zou je bijna kunnen zeggen.
Nee, ik zou het gewoon terreur noemen eigenlijk.
Misschien moeten we even nog toevoegen dat die verklaringen van Nebil B inmiddels ingebed zijn in een heleboel leesbaar gemaakte onderlinge berichten tussen verdachten die heel belangrijk bewijs vormen. En inmiddels, waar de kroongetuigen eerst een doorslaggevende factor leek, is hij inmiddels niet meer de allerbelangrijkste factor. Maar dat neemt niet weg dat dit zonder meer terreur is. En moet worden beschouwd volgens ons als helaas een nieuwe aanslag op de rechtsstaat.
Ja, het is een ontzettend dieptepunt. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier zo snel waren. Paul Vugt en Wouter Laumans. We gaan natuurlijk op het Parool, net als in heel veel andere media, ontzettend verslag doen van wat we weten. En laten we vooral hopen dat er uiteindelijk goed bericht komt en dat Peter hier doorheen komt. De luisteraars, ga ik zeggen bedankt voor het luisteren. En als je abonneert op deze podcast, dan ben je de eerste die het weet als er een nieuwe aflevering is. Heb je vragen voor Paul of Wouter, mail naar taghi@parool.nl. Deze podcast werd gemaakt door Paul Vugts, Wouter Laumans en Corrie Gerritsma. Bedankt voor het luisteren.